Goedenavond, gemeente. Op deze tweede Adventszondag heet ik u namens de Kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, Muskestand 4, die in Dekkerswald in Groesbeek verblijft. Mevrouw Stam van de Hatert, het Heufke 7, en de heer van Ravenstein, wethouder Staalplein 22, zijn weer thuis. Afgelopen vrijdag overleed op de leeftijd van 84 jaar Hendrika van Lent Dirksen. Zij woonde aan de Linderhoflaan 24. Er is aanstaande dinsdagavond van 7:30 tot 7:15 gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum aan de Hoef. Woensdagmiddag 8 december om 13:30 zal in het rouwcentrum de rouwdienst worden gehouden, waarna de begrafenis om ongeveer 14:30 zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Wij bevelen de rouwdragende familie van harte in uw voorbeden aan. Danken mogen we met Peter en Pieteke de Wilde Timmermans, Eikelaan 9, die op 1 december werden verblijd met de geboorte van een dochter, Anne Jannetje, met als roepnaam Julia. We herinneren u nog even aan de volgende activiteit in deze week. Morgenavond om 8:00 is de voorbereidingsbijeenkomst voor de uitnodigingsactie die we met kerst in Ochten willen houden. We hopen velen van u te mogen begroeten. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 61, vers 3. Ik zal in uw tent verkeren, Heer de Heren. En ook vers 4. Want uw goedheid, die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en been gehoord. Ik noemde u de versen 3 en 4 van Psalm 61. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 138, de versen 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 1 en 2 van Psalm 138. Psalm 119 en daarvan de versen 56 en 57 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwig erf volvaardig aangenomen. Ik haat ranken vol van kwaad en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. En wat er verder volgt in de versen 56 en 57 van Psalm 119. Maar nu eerst belijden wij in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, dank u wel dat u ons samenbrengt in de kerk. Samen met degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio en thuis in de huiskamer deze dienst kunnen meebeluisteren. En mee mogen lezen en mee kunnen zingen. Misschien alleen, misschien samen, misschien met nog anderen. We danken u dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om rondom uw woord samen te zijn en gemeente te zijn. Met kinderen in de kerk, met ouders, met ouderen En we bidden van u, bereid u ons een goede en een gezegende dienst, tot eer van u. Juist als het gaat om dat goede werk van u, dat u ons hebt gegeven in Jezus Christus. Heenlevend naar het kerstfeest op deze tweede adventszondag, komt het wel goed uit om daarbij stil te staan aan de hand van het leerboekje van de kerk. En we willen u vragen of u ons daarin wilt leiden, wilt voorgaan, wilt helpen om te horen en om te onthouden, om erbij te zijn en om er ook iets van mee te nemen in ons leven van elke dag, zodat het nog meer gespitst wordt op u en op uw woord, op de Heere Jezus Christus. En we danken u dat u zelf die God bent die niet moe wordt om het ons steeds weer te laten verkondigen. Dank u wel dat dat kan in een vrij land. We worden niet vervolgd, maar laat ons geen vrijblijvende mensen zijn, maar vrij in de Heere Jezus Christus, gebonden aan uw woord. En dat we daarmee midden in deze wereld kunnen gaan en staan, ook anderen jaloers makend van de grote daden van u die daarin staan opgetekend. Heere God, we bidden u, laat alles wat ons misschien bezighoudt of parten speelt van ons wijken. En dat we er totaal met hoofd en hart en handen, met lichaam en ziel bij zijn, op betrokken zijn. En dat we merken dat u zelf ook ons allemaal en ook stuk voor stuk hoogst persoonlijk op het oog hebt. Wilt u de boze weren die ook keer op keer probeert om zich erin te mengen en om ons uw woord afhandig te maken. Geef dat het hem niet lukt, maar dat we juist aan de hand van uw woord hem antwoord geven. Want daar heeft hij niet van terug. Heere, wil ons zo horen uit genade alleen, nergens anders om dan om de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We willen samen enkele gedeelten uit de Bijbel lezen. Allereerst uit het evangelie zoals Marcus dat heeft opgeschreven, het tiende hoofdstuk, de versen 17 tot en met 22. En daarna een tweetal gedeelten uit de brief die de apostel Jacobus heeft nagelaten. Ik noem u straks wel de hoofdstukken met de versen. Eerst Marcus 10, de versen 17 tot en met 22, de geschiedenis van de rijke jongeling. En toen Jezus uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende vroeg hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zei tot hem: Wat noemt ge me goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: ge zult geen overspel doen, ge zult niet doden, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis geven, ge zult niemand tekort doen, eer uw vader en moeder. Doch hij, antwoordende, zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus, hem aanziende, beminde hem en zei tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan gaan we naar Jacobus 1 en daarvan lezen we de versen 19 tot en met 27. Jacobus 1, 19 tot en met 27. En daar schrijft Jacobus: zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn van de man werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En wees daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder des woords is, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergeetachtig hoorder geworden zijnde, maar een dader van het werk, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, diens godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover de tweede schriftlezing. We lezen nog eens een gedeelte uit Jacobus en wel het tweede hoofdstuk, de versen 14 tot en met 26. Jacobus 2 vanaf vers 14 tot en met 26. En daar schrijft Jacobus: wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen: ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en gij zoudt hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen: gij hebt het geloof en ik heb de werken? Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is? Gij doet wel. De duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt ge weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet ge wel dat het geloof medegewerkt heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet ge dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof? En evenzo ook Rahab, de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, toen ze de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen ons vanavond buigen over zondag 24 uit de Heidelbergse Catechismus. En die lezen we ook nog samen. Zondag 24, de vragen 62 tot en met 64. Daar wordt ons gevraagd: maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe? Verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover de schriftlezingen en de lezing van de catechismus. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst samen de eerste psalm uit ons psalmboek. In zijn geheel welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. De Heer toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulke die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. En wat er verder volgt in de eerste psalm. Gemeente des Heren, de rijke jongeling, die kennen we wel, vermoed ik. En we hebben net een stukje van hem gelezen uit de Bijbel. En dan moet je eens even heel goed op hem letten. Op die persoon zelf, die jonge man. Nog niet eens even op de vraag die hij heeft gesteld aan de Heere Jezus. Hij vroeg, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Nee, we letten eerst even gewoon op die jongen. Die rijke jongen was een goede jongen. Had het goed gedaan. Tenminste, dat horen we en dat lezen we. En zo zien we hem. Hij deed het goed. En nog een stapje verder. Je mocht willen dat we het zo deden. Zoals hij. En zoals hij zei. Dat is nog eens wat. Hij had een 10 voor de 10 geboden op zijn rapport. Mooi toch? Zulke mensen kom je ook nog wel eens tegen in je eigen omgeving. En heel af en toe dan hoor je ook nog wel eens zeggen in je buurt. Nou, als die of die niet in de hemel komt, nou dan komt er niemand. Met andere woorden, de Heere God is toch eigenlijk wel verplicht om zo iemand die zo geleefd heeft en gedaan heeft, om die een goed plekje in de hemel te geven. Want als dat niet waar is, als hij of zij er niet komt, nou dan kunnen ze dat koninkrijk maar beter sluiten. Nou, dat is helemaal in de lijn van de dag van vandaag. Wie zoet is, krijgt lekkers. En dan denk ik, als we zo gaan redeneren, als we zo eigenlijk op de stoel van de Heere God gaan zitten, dan hebben we er niks van begrepen. Helemaal niets. Ik heb ooit eens iemand ontmoet in het ziekenhuis. Die deed nergens aan. Hoewel ze, het was een ze, best wel geloofde dat er iets bestond. En die zei, als ik later, moet je nagaan, ze was al ver in de 80, als ik later bij God moet komen, dan vraagt hij me maar één ding, en dat is, hoe heb jij geleefd? En dan kan ik tenminste zeggen, lang en goed. Want, zei ze, er is niks op me aan te merken, altijd goed geleefd, altijd goed gedaan. En opnieuw zou ik haast zeggen, aan zo iemand kun je een voorbeeld nemen. Dat is toch om jaloers op te worden wanneer je zoiets hoort. Maar eigenlijk, in feite kan die mevrouw zo ook naast de rijke jongeling gaan staan. En iedereen kan naast die mevrouw en naast die rijke jongeling gaan staan als je probeert om buiten de Heere Jezus Christus om zuiver te staan voor God. Als ik zijn werk en zijn kruisverdiensten niet nodig heb, wel kan missen. Want ik heb het toch zelf verdiend. Als Golgotha, Jezus Christus die daar geofferd werd, niet het allerbelangrijkste voor je is, de hoofdzaak. Ach, wie ben je dan nog voor God? Wat dat betreft halen wij mensen hoofdzaak en bijzaak nog wel eens door elkaar. En we verwisselen ze soms ook wel eens. Goede meester, zei die rijke jongeling, wat moet ik doen? En dan vraagt Jezus, wat bedoel je eigenlijk met goed? En eigenlijk zet de Heer Jezus er dan al een aantekening bij zijn woorden. Wat bedoel je met goed? Want niemand is goed behalve één, en dat is God. In Jezus Christus onze Vader. En de Heere Jezus Christus laat God de Vader, in de Heere Jezus Christus laat God de Vader, zou je kunnen zeggen, zich van de goede, van de genadige kant zien. Naar slechte mensen toe. Niemand is goed, zei Jezus, dan God alleen. Heel eerlijk gezegd zit het best wel in me om het te verdienen. Om in een goed blaadje bij de Heere God terecht te komen. Dan dat ik zeg, Heere Jezus, u bent mijn gerechtigheid. U hebt het alles volbracht. U hebt voor mij betaald. Want er is niemand goed dan alleen God. Kijk, en dat wilde die rijke jongeling ook niet, hè? Achter de Heere Jezus aan en daar zijn plek innemen. En afzien van alles wat hij bij elkaar had gespaard en verdiend. Daar zat hij aan vast. Dat was zijn God. Dat was zijn godsdienst geworden. Maar dat je alleen schuilt bij Jezus. Dat je alleen leeft van zijn verdiensten. Dat je het alleen moet hebben van zijn gunst, genade en goedheid. En dat je dus echt, dat was het moeilijke voor die rijke jongeling, echt met lege handen bij de Heere Jezus aankomt, zodat hij ze kan vullen, want anders valt het er toch maar af. Dat dus mijn goede werken, mijn goede bedoelingen, mijn goede gedrag, alles wat ik zo mooi had uitgedokterd, dat ik ontdek, dat doet er niet toe. Die leggen geen gewicht in de schaal bij God. Hoe gewichtig we er misschien ook over doen, en hoe zwaar we er misschien ook aan tillen en trekken, ik kan alleen maar rusten in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, dat hij uitgeroepen heeft vanaf het kruis op Golgotha. Nou, dan gaat het in feite over bij zondag 24 uit de Heidelbergse catechismus. Goede werken. Het kan heel goed zijn dat we daar het een en ander van afweten. Wie zal het zeggen? Zeker als je bedenkt in wat voor een tijd die Heidelbergse catechismus werd geschreven. Dat was een tijd waarin de kerk nog niet zo lang hervormd was geworden. En men kwam vanuit het Rooms-Katholieke kerkgenootschap. Iedereen was Rooms-Katholiek toen. En in de Rooms-Katholieke kerk, daar werd geleerd, gepreekt, dat goede werken heel belangrijk zijn, want zij leggen gewicht in de schaal naast het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Hoe meer je er aan toe deed, hoe meer goede werken je deed, des te meer pluspuntjes kreeg je, om zo te zeggen, bij de Heere God. En sloeg de weegschaal door de goede kant op. Samen met het werk dat de Heere Jezus aan het kruis had volbracht. Het offer op Golgotha. Nou, dat was toen heel erg in die tijd rond de hervorming. En ook daarna erg actueel. En misschien nog wel. Ook onder ons, jawel. Altijd, de eeuwen door, is er geprobeerd om op die genade die God bewijst in zijn Zoon Jezus Christus, zo lief had hij de wereld, om op die genade af te dingen. Om eraan te gaan zitten knabbelen. Af te knibbelen. En om er zelf wat bij te doen. Er zelf wat aan toe te voegen. Er zelf ook wat gewichtigheid en goede werken in de schaal te werpen. Want de catechismus wil me leren, in het geloof werkt dat niet zo. Kijk, in het huishouden wel. Als je voor je moeder de halve afwas doet, dan hoeft ze zelf de andere helft nog maar te doen. En dan heb je haar voor de helft geholpen. Of als je het grootste gedeelte, als dat mag van je vader, van de auto hebt gewassen en schoongemaakt, het zout er weer af, de modder, en je houdt voor je vader nog een klein stukje over waar jij net niet bij kunt, nou, dat is prachtig. En dan heb jij een goed werk verricht. Maar als het gaat over wat God doet in de Heere Jezus en wat Hij ons geeft, dan hoef ik daar niks meer bij te doen, want dat is af. Dat is compleet. Dat is niet God wat en ik wat. God veel en ik een beetje. Of misschien ik wel veel en God de rest. Het lijkt zo mooi en het lijkt zo aantrekkelijk en het lijkt ook zo verleidelijk om dat te doen en om het zo op een akkoordje te gooien met God. Maar als het gaat over Gods genade naar ons toe, in de Heere Jezus Christus, dan hoeven we de Heere God echt niet behulpzaam te zijn. Dat is zijn werk. Helemaal. Af. 100%. En dan weet ik het wel hoor. Dan kunnen je handen jeuken. En dan kunnen je voeten bereid zijn. Maar het blijft nee. Ik kan daar niets aan toevoegen. Alles verkopen wat je hebt, uitdeling houden onder degenen die arm zijn en Jezus volgen. En zolang dat laatste, Jezus volgen, niet het eerste, het belangrijkste bij me is, ja, dan doe ik het misschien wel aardig, maar het doet er echt niet toe. De weegschaal van mijn zaligheid slaat er echt niet van door Jezus alleen en die gekruisigd en die ook weer is opgestaan. Nou, dat is makkelijk. Als je dat nog maar gelooft, dan hoef ik verder niks meer te doen. Dan is alles klaar. Dan maakt het niet meer uit hoe ik leef en wat ik doe en hoe ik denk. Nee, zegt de catechismus. En die zet er als het ware een dikke streep onder. Het gaat erom dat ik leef het leven van de dankbaarheid. Dat ik leef, en iedereen mag dat horen en merken en zien, dankbaar voor wie Jezus Christus voor mij is. Mij geschonken. Ik zei net, een minuut of 5, 7 geleden, in de Rooms-Katholieke Kerk dachten ze er zo over, naast dat het werk van de Heere Jezus in die schaal gelegd werd, moest er ook nog van mij nog heel veel bij, om die weegschaal de goede kant op te laten slaan. Maar als je nou die AST van naast er eens afhoudt, dan kom je op het terrein zoals de hervorming het ziet. Zoals de Bijbel het me leert. Na het werk dat de Heere Jezus heeft volbracht. Daarna, daarop volgend, uit dankbaarheid, omdat Hij voor mij zijn weg en werk heeft voltooid. Na zijn verdiensten mag ik uit dankbaarheid ook naar anderen toe laten merken hoe blij ik ben met dat offer van Gods enige geboren Zoon. Niet naast, als aanvulling, maar na, uit dankbaarheid. Kijk, als we letten op onze eerlijkheid, op onze goedheid, op onze goede bedoelingen, wees maar eerlijk, dan halen we geen 10 voor de 10 geboden. Maar blij zijn met een 6. Maar dat halen we met elkaar ook niet eens. Paulus die schrijft dat. Er is niemand die goed doet. komt eigenlijk een grote streep door een ieder van ons te staan. Daar moeten we dus ook niet in zoeken. Onvolmaakt, onvolkomen zijn ook mijn beste bedoelingen, mijn goede werken. Ja, dat stempelt mij dan wel, hè? Als ik zo word getekend hier in de catechismus en als het ware zo wordt neergezet. Maakt dat dan je christen zijn niet erg somber en erg vervelend? Word je daar dan niet neergeslagen van en uitgeblust? Wie zei dat ook alweer, dat christenen er vaak zo onverlost uitzagen? Is dat ook zo? Dat we zo onverzorgd, afgesloofd eruit zien? Alsof er niet voor ons gezorgd is, gezorgd wordt. Aan het eind van de maand is het weer kerstfeest. Dan komt Gods geschenk weer in het vizier. Laat dat niet ondersneeuwen, laat dat ook niet ondergeworpen worden door allerlei cadeaus. En wat al niet meer, Gods genadige geschenk van zijn zoon in de kribbe als kind op deze wereld, daaraan gaan we dan weer denken. Daar heeft God de Vader voor gezorgd. Hij heeft ingezien en de nood gepeild van ons allemaal. En iedereen die voor ons kwam en iedereen die na ons kwam. En besefte als geen ander dat als enige oplossing zijn eigen kind gezonden moest worden naar deze wereld om hem op te offeren aan het kruis. Dat is wat. Als je daarbij stilstaat. En daarom beloont God niet naar ons goede gedrag. Zag het er niet best uit, hoor. God straft ons niet naar ons slechte gedrag. Maar hij beloont uit genade. Om Jezus wil met genadeloon. En dan is daar niet in de eerste plaats een cao. Die is getekend en aan vooraf gegaan. Wat denkt u van het eeuwige leven? Eeuwige leven, onverdiend en toch gekregen. Burger van Gods koninkrijk te mogen zijn. En dan merken we wel dat bij dat woord genadeloon, dat daar wordt gebruikt, dan ziet dat niet op mijn gedane daden, dan ziet dat niet op mijn volbrachte werk, dan ziet dat niet op mijn geleverde prestaties, maar dan ziet het al op hem, op Jezus Christus en op zijn verdiensten, op zijn offer, op zijn komst. Wat een geschenk. Dat is wat God de Vader ervoor heeft overgehad en wat hij heeft weggeschonken. Stel je voor, je was de auto van iemand en die persoon die is zo dankbaar, die is zo blij, die komt met een briefje van €500 aanzetten. Alsjeblieft joh, dat is voor jou. Als je er nog goed bij bent, dan pak je dat aan en je gaat ermee naar huis. En kun je dan zeggen, ik heb €500 verdiend met autowas? Nee, dat zul je niet zeggen, denk ik. Want dat staat in geen verhouding. €5 komt eerst, of 2,5, weet ik veel. Maar dat tekent de goedheid van die man. Nou, als je dat even doorvertaalt naar de Heere God toe. Hij geeft uit genade niet wat we verdienen. Want dan is het woord genade weg. Dan zou het loon zijn. Het is genade, loon. Je hebt het niet verdiend. En toch krijg je het eeuwige leven. Voor eigenlijk armzalige stervelingen. Het staat absoluut in geen verhouding tot al die goede bedoelingen en die goede werken van mij. Het is God die dit aan mij kwijt wil zijn. En dan merk je, genade maakt rijk. Maakt rijk in God. Maakt rijk in de Heer Jezus Christus. Maakt rijk in nood en dood, in zonde en armoede. Om niet. En als je dat dan zomaar over zijn kant laat gaan, dat kan toch niet. Vandaar ook dat deze catechismus zondag afsluit aan het eind met eigenlijk nog één mogelijkheid. En die wordt eigenlijk gelijk gekapt. Die wordt gelijk afgesneden. Want als we dit nu weten, zo zeggen de schrijvers van de catechismus, als we dit nu weten dat onze goede werken er niet toe bijdragen, dat we wel of niet zalig worden en het eeuwige leven beërven, is het dan maar niet beter, is het dan maar niet gemakkelijker om maar helemaal niets meer in de richting van goede werken te doen? Dat je gewoon zorgeloos leeft, maakt niet uit. We zien wel waar we uitkomen. Het doet er allemaal toch niks toe wat je doet. Het gaat om je innerlijk. Het gaat alleen maar om je verhouding tot God, tot Jezus Christus. Het gaat alleen maar om je binnenkantje. En de buitenkant, die doet er niet toe. Dat is maar buitenkant. En ook over goddeloze mensen wordt er gesproken, die zonder God leven. En als God me dan werkelijk op het oog heeft, dan zal hij me dat toch zeker ook laten merken. Maar verder hoef en kan ik daar ook niets aan doen. Wat denk je daarvan? Als je zo leeft en voortgaat, is dat niet een hele slimme, slinkse, doortrapte manier van denken? En die wordt dan hier ook in de catechismus radicaal afgesneden, wordt radicaal gekapt. Hou eens even. Goede werken? Jawel, zeker wel. Maar dan niet om er iets mee te verdienen, maar uit dankbaarheid. Gods genade, ons bewezen in de Heer Jezus Christus, maakt ons niet lui en laks en onbetrokken op de zaak van Gods koninkrijk, alsof het er helemaal niets toe doet hoe we leven en alsof we er verder ook niets meer aan kunnen doen. Maar het betrekt ons er juist helemaal bij. Totaal. Het is onmogelijk om zorgeloos en goddeloos te zijn wanneer je door een waar geloof weet hebt van de Heer Jezus Christus en geënt bent op hem, ingeplant bent op hem. Stel je voor, ik hobby graag, ik heb een lamp gemaakt, ik steek hem in het stopcontact met de stekker. Hij doet het niet. Hoe kan dat nou? Lamp kapot? Stop kapot? De draadstuk misschien? Schakelaarstuk? Schroefje los? Nieuwe lamp erin gedraaid? Een nieuwe draad eraan gedaan? Een nieuwe schakelaar ertussen? En toch blijft het mogelijk dat hij het niet doet. Of een ander voorbeeld. Een boompje gepoot. Goede grond eromheen gedaan. Goede mest. Goed gesproeid. Toch gaat hij dood. Komen geen vruchten. Kan gebeuren. Kijk maar om je heen. En dan die sterke uitdrukking van de Heidelbergse catechismus. Het is onmogelijk. Het bestaat gewoonweg niet dat je het niet doet. Als lamp. Of als boom geplant aan waterstromen. Het is onmogelijk als je geënt zit op de stam Jezus Christus. Wie gebouwd is door het geloof op het fundament van onze heiland. Dat je dat dan niet zou laten merken. Dat dat niet wordt doorvertaald en beleefd en uitgedragen. Kijk, wie drinkt van een verontreinigde rivier, die heeft grote kans dat hij daar ziek van wordt. Kijk maar uit. Maar wie de verbinding kent met de levensbron, de levende verbinding van het geloof in de Heer Jezus Christus, die zal dat laten merken. Jacobus, die hamert daar zo op. In die twee stukken die we lazen uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van zijn brief. Het is onmogelijk. Het geloof zonder de werken. Het is dood. Het leeft niet. Wat is dat voor geloof? En vandaar dat de catechismus ook zo sterk kan schrijven. Het is onmogelijk. Bestaat gewoonweg niet. Het mag niet. Dan zijn er geen onrijpe vruchten. Dan zijn er geen overrijpe vruchten. Nee, dan zijn er vruchten. Goede werken uit dankbaarheid tot eer van God. Ik weet nog goed, het is alweer een hele tijd geleden, 1986, toen had er zich in Rusland een ramp voltrokken, Tsjernobyl, u weet het nog wel. En hoe men daar toen achter kwam, door metingen die men hield in Scandinavië, toen werden daar bepaalde verkeerde stoffen gemeten in de lucht. En toen ze dat door hadden, dat het niet pluis was, toen gingen ze op zoek naar die vuile bron. En hoe ze dat deden? Nou, precies tegen de wind in gaan zoeken. Waar komt de wind vandaan? Hoe komt dit ons toegewaaid? En ze kwamen erachter. Waar er wat loos was. Kijk, dat tegen de wind in, tegen de stroom op, hebben we te ontdekken die vuile bron van wanbedrijven, maar ook steeds meer en weer meer aansluiting te vinden bij de bron van het leven, Jezus Christus. Ik denk dat dat Gods grote geheim is. Dat wij mensen dan pas werkelijk sterk worden als we onze onmacht kennen. Ook als het gaat om goede werken. En daarom alles van God verwachten. En zo leven in afhankelijkheid. In het voorleven, in het doorleven, in het voorgaan. De sterke, grote daders van het geloof, dat zijn niet zij die veel mensenwerk verrichten. Nou, natuurlijk, dat moet ook gebeuren. Maar die zich helemaal richten in hun doen en laten op God en op Jezus Christus. En van daaruit aan het werk zijn. En dat blijkt steeds weer. En dat maakt anderen jaloers. En anderen gaan dan vragen stellen. Joh, hoe kom je daarbij? Waarom doe je dat? Hoe kom je daaraan? Weethebbend van Gods geschenk in Jezus Christus eindigen wij dus nooit in een zalig niets doen. En maar afwachten. Lijdelijk achterover. Nee, wie Jezus Christus is ingeplant door het geloof, weet dat zijn leven altijd weer een werk in uitvoering is. Goede werken in uitvoering. En door zijn woord en door zijn geest geleid, geeft God daar zelf leiding aan. Ja, dan weet ik me ondergeschikt. Dan weet ik me onderdanig. Dan weet ik me afhankelijk bezig te zijn. Maar ook goed bezig tot zijn eer in zijn dienst, tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Vergeet dat leven van de dankbaarheid niet, hoor. Elke dag weer opnieuw, beginnend bij de bron die stroomt en overstroomt, niet te weinig. Vergeet niet te danken voor Gods genade, ook u, ook jou, ook mij bewezen. Aan die genade, daar hoeven wij niet aan te werken. Daar mag je dankbaar van nemen in het geloof. Goede werken werkend. Ziet je leven er zo uit? Vanuit Jezus Christus. Werk in uitvoering. God ter eer. Amen. We gaan zingen van Psalm 19. de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 6 en 7 van Psalm 19. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe Hemelse Vader, we danken u voor uw onuitsprekelijke gave. Het geschenk uit de hemel, Jezus Christus, die op aarde mens is geworden, geboren werd uit de mens en gekomen onder de wet. Om allen die onder de wet bekneld zaten, gevangen zaten, te bevrijden, in vrijheid te stellen. Wat mag er dan een dankbaarheid zijn? Door het geloof in die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En zo ziende op hem, levend uit hem, kunnen we het ook niet nalaten goede werken te doen. En dan hoeft dat niet altijd de voorpagina van de krant te halen. Die beker koud water. Dat bezoek bij die gevangenen. Een woord van troost bij een zieke. Bij een buurman, een buurvrouw, dichterbij of verder weg, een helpende hand. En dan niet omdat wij het zijn, u bent het, de God van genade, van alle genade. Dat betekent er is echt niets van ons bij, maar wel voor ons. Heren, dat is iets, daar komen we nooit over uitgedacht, ook nooit over uitgezongen, ook nooit over uitgeredeneerd. We mogen het aannemen. Met beide handen. Heren, uw goedheid, uw goedertierenheid, uw trouw, wat zijn ze groot. En dat laat u merken ook. En daarom geeft dat we niet stilzittende, schouderophalende gelovigen zijn. Dat kan niet. Zo lazen we in de catechismus. Help ons daarom ook om ernst te maken met wat een Jacobus schreef. Het geloof zonder de werken is dood. Heere, maak ons levend. Elke dag weer opnieuw tot uw dienst bereid. En dat er dan vanuit die grote genadegave van u werk in uitvoering zal zijn. Ieder in zijn eigen hoekje. Ieder op zijn eigen plek. Uw naam ter eer. Heere God, we bidden u. Wil zijn daar waar droefheid is. Gedenk de familie van Lent, met wie we in de komende weken rondom het graf zullen staan, van een moeder en oma. Geef, Heere, dat we ook door het geloof mogen heenzien over de grens van dood en graf, wetend, beseffend, gelovend dat u een weg hebt gebaand, dwars door de dood heen, tot in het eeuwige leven. Heere, wil zo troosten en bemoedigen. En ieder die langer of korter tijd geleden met verdriet en gemis, met rouw te maken kreeg. Wat kan het schrijnen en zeer doen, die lege plek die elke dag weer terugkomt. Wilt u ons dan dragen en tranen drogen en voorthelpen, zodat we verder kunnen. We mogen u ook danken, Heere God, voor nieuw leven. Dat bij Peter en Pieteke de Wilde geboren mocht worden. Geef dat deze jonge ouders, hun dochters en ook de nieuwe boreling Julia mogen voorgaan in het volgen van de Heer Jezus Christus. En dat ze zo ook aan hun kinderen de weg mogen wijzen die Jezus Christus is. En van daaruit ook u grootmakend. U die als schepper bent begonnen, maar ook onderhouder bent en zaligmaker in Jezus Christus en heiligmaker door uw geest. Geef aan de hand van uw woord dat we zo wegwijs gemaakt worden in het leven van elke dag. Gedenk de zieken, heeft de Haas in Dekkerswald in Groesbeek, wil haar nabij zijn en sterken. Geef haar adem, Heere, levensadem. Uw naam ter eer. We bidden u voor mevrouw Stam en meneer Van Ravenstein, die in de afgelopen week het ziekenhuis in Tiel mochten verlaten en huiswaarts mochten keren. Geef ook hen alles wat ze nodig hebben. Bij alle zorgen die er zo kunnen zijn rondom ziekte en gezondheid. En geef ook hen te bouwen en te vertrouwen op niemand anders dan alleen u, die vaste rots van ons behoud. Heren, we bidden u voor alle werk, alle arbeid die er mag geschieden in de gemeente, onder de kinderen, onder de jongeren, de verenigingen, de kringen, het koor, de zondagsschool, de kindernevendienst en de vele helpende handen die daar ook hun werk mogen verrichten, geeft dat ze dat mogen doen, niet en nooit in eigen kracht, maar gesterkt door uzelf. En geef ook onder de jeugd, onder de jongeren, open oren en kloppende harten vol verwachting naar het geschenk van u in Jezus Christus. En daaruit levend, daarin ingeplant zijnd, ook hun zeggen en hun doen en laten te laten bepalen. Heren, we bidden u, bouw zo onze gemeente, maar ook uw gemeente wereldwijd. En laat ze een stad zijn op een berg. Een lichtend licht waar iets van uitgaat tot eer van u. Ga met ons als we deze plaats verlaten of straks de knop van de kerkradio weer afzetten. En breng ons veilig daar waar we thuis zijn over de soms zo onveilige wegen. Neem ons in uw hoede. Dat is de beste plek om te zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Hoor ons, o God, uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. In de dienst der offeranden geven we onze liefdegave. De Heere zegene u daarbij. Daarna zingen we van Psalm 66, het eerste vers. Juich aarde, juich met blijde galmen. En het zesde vers, door 's hoogste arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen. 1 en 6 van Psalm 66. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.